Een hele
goedemorgen allemaal.
Wat fijn om hier vanmorgen bij jullie te zijn en samen na te gaan denken over het woord van ons God. Het is altijd goed om elkaar te ontmoeten, te zingen en te luisteren naar wat God vanmorgen tot ons wil zeggen. Ik heb vanmorgen een beetje een thematische preek. Ik heb eigenlijk tot kort daarvoor nog wat gezocht en nagedacht over hoe ik het een en ander verder zou delen met jullie. De vorige keer dat ik hier was inderdaad nog maar kort geleden. Toen werd er iets gedeeld over een evangelisatieactie en het naar buiten treden als gemeente. En dat bleef eigenlijk een beetje bij me hangen in die dienst. En ik heb daar de afgelopen weken wat over nagedacht van moet ik daar iets mee om deze morgen wat mee te delen. En ik heb eigenlijk tot vanmorgen gedacht dat dat goed was. En dat denk ik nog steeds. Alleen er waren wat gebeden en wat andere dingen die mij nog even lieten nadenken over iets anders. Maar ik denk dat het goed is dat we vanmorgen hierover nadenken. Dat wil ik doen uit Jesaja 58 en uit Handelingen 2. Jullie hopen zaterdag de straat op te gaan. En misschien vond je dat een niet zo leuke mededeling en dacht je help. Moet ik dat nou ook echt gaan doen? Of we mogen alweer? Misschien vind je het juist heel fijn. De een vindt het misschien heel fijn en de ander denkt, het is aan mij echt niet besteed. En misschien vind je dat ondertussen ook wel ingewikkeld, want denk je, ben ik dan wel een goed christen? Als ik het niet fijn vind om op zaterdagmorgen de straat op te gaan hierin uit Hoorn en te getuigen van mijn geloof. Nou, als je mij mee zou vragen voor zaterdagmorgen, dan slik ik ook even. Het maakt je niet een minder geestelijk christen als je dat moeilijk vindt. Dat is vanmorgen een soort stigma waar ik mee wil afrekenen. Het idee dat als je de straat op durft te gaan en daar wel wat durft te zeggen, dat je dan heel geestelijk zou zijn. Want evangelisatie gaat niet zozeer alleen over wat ik vertel aan mensen. Het kan heel makkelijk, en ik bedoel het niet spottend of negatief, maar het kan heel makkelijk zijn om als een soort voorgeprogrammeerde grammofoonplaat de straat op te gaan en je riedeltje af te draaien. Om vervolgens naar huis te gaan en jezelf een soort complimentje te geven of een schouderklopje van je hebt weer mooi het evangelie gedeeld in deze goddeloze wereld die toch niet wil luisteren. Dat kan. En laten we eerlijk zijn, dat gebeurt. Dat mensen denken, wat een slechte wereld. Ze willen helemaal niet luisteren naar dit allerbeste nieuws. En heel eerlijk gezegd, dat zeg ik er ook even bij, als ik soms dat filmpje zie van hoe mensen dat doen op straat, denk ik, ik zou ook helemaal niet luisteren. Ik zou er helemaal niet voor openstaan om naar zo iemand te gaan luisteren. En soms ben ik ook blij dat ik, als ik een keer in de winkelstraat ben, ook niet per se mensen tegenkom, omdat het heel ongemakkelijk kan zijn. Want je bent aan het winkelen, je bent je spullen aan het kopen die je de rest van de week nodig hebt. En ineens word je lastiggevallen door iemand. Hallo, waar ga jij heen als je doodgaat? Ja, hey hallo, ik ken jou niet, wie ben jij? Moet ik dan met jou even gaan vertellen over wat ik allemaal geloof? Ik ben mijn boodschap aan het doen. Sorry, ik heb geen tijd. En je loopt door. Ik heb dat wel eens gedaan. Vroeg iemand, waar gaat u heen als ik doodgaat? Ja, dat leg ik onder het gras. En jij? Dat is hoe de niet-gelovige Nederlander gewoon heel simpel op je kan reageren. Geloof jij nog iemand anders dan? Dus het vraagt van ons als kerk een doordenking van dat wat we zeggen. En niet alleen wat we zeggen, maar ook hoe we dat doen. Want waarom is dat belangrijk? Nou, de manier waarop je presenteert, dat is de eerste indruk die mensen kunnen krijgen van de kerk. En ik kan je nou alvast verklappen, er zit niemand te wachten op een olifant of een bulldozer die als een soort mammoet door een porseleinkast heen dendert om even zijn ding te doen. En we vinden ook nergens in de Bijbel het idee dat Jezus als een soort olifant door een porseleinkast heen trok om te doen wat hij moest doen en zichzelf daarna een goed mens te vinden of een goed christen omdat hij zijn plicht nou eenmaal gedaan had. Die gedachte vinden we niet in de Bijbel. Ik heb er in de auto nog wat over na zitten denken, maar wat mij toen raakte is dat Jezus helemaal niet rondtrok als een soort
vooraf ingesproken cassettebandje en overal hetzelfde verhaaltje afdraaide van, ja, u moet wel geloven en u moet u bekeren en u moet u laten dopen en naar de kerk gaan, want anders gaat u naar de hel. Het verbaasde me toen ik in de auto erover nadacht hoe Jezus op een of andere manier overal de setting wist te creëren om met mensen in gesprek te raken. In de synagoge, op een bruiloft, waar iedereen aan het feest en aan het hossen was, wist Jezus op een of andere manier de setting te creëren waar het koninkrijk van God zichtbaar werd. Terwijl hij op zoek was naar een flesje water bij een put, kwam hij in gesprek met een vrouw en wist hij die setting te creëren die nodig was om met die vrouw in gesprek te komen. Terwijl hij onderweg was van A naar B, zit daar een of ander raar klein mannetje in een boom en hij zegt, met jou moet ik even lunchen. Heb je even? De evangeliën staan propvol met verhalen waar Jezus de ideale setting wist te creëren om mensen iets te laten zien van het koninkrijk van God. En Jezus had niet een soort van plannetje hoe dat allemaal vooraf moest gaan. Maar Jezus sloot aan bij wat God aan het doen was. En dat is best ingewikkeld. Want als jij een getuigend christen wil zijn in je straat, kan dat wat bij buurman links heel goed werkt, averechts werken bij buurman rechts. En wat hebben mensen eigenlijk nodig als we het evangelie met ze willen delen? Het is goed dat we de straat op gaan en getuigen van ons geloof. Dat wil ik vanmorgen heel duidelijk overeind laten staan. Maar wat is er dan wel nodig? En wat vraagt het van jou en mijn hart als we dat gaan doen? Laten we lezen in Jesaja 58. En daarna lezen we nog een stukje uit Handelingen 2. Roep luidkeels, hou u niet in. Dat gaat niet over zaterdagmorgen. Hè? Verhef uw stem als een bazuin. Verkondig mijn volk hun overtreding en het huis van Jacob hun zonde. Dit gaat over het volk Israël. En dat zou je kunnen doorvertalen als naar, dat kan ook iets zeggen voor ons als kerk vandaag. Dit was niet een boodschap destijds voor heidenen, maar dit was voor zij die gerekend werden als het volk van God. Hoewel zij mij dag aan dag zoeken en vreugde vinden in de kennis van mijn wegen, als een volk dat gerechtigheid doet en het recht van zijn God niet verlaat, vragen zij mij om rechtvaardige oordelen. Zij vinden er vreugde in om tot God te naderen. Nou, je zou natuurlijk zeggen, dit is gewoon de perfecte kerk. Daar wil iedereen bij horen. Die mensen worden allemaal blij van de Heer. Terwijl zij zeggen, en hier komt een beetje de crux, waarom vasten wij als u het toch niet ziet? Waarom kwellen wij onze ziel als u het toch niet weet? Zie op uw vaste dag, zoekt u uw eigen wens. En bult u al uw arbeiders af. Zie u vast om te twisten en ruzie te maken en om goddeloos op de vuist te gaan. Vast niet zoals heden, als u uw stem wilt laten horen in de hoogte. Zou dit het vaste zijn dat ik verkies, dat ik graag wil hebben? Dat de mens zich een dag lang verootmoedigt, dat hij zijn hoofd buigt als een riet en zich neerlegt in rouwgewaad en as. Noemt u dat vaste en een dag die de Heer welgevallig is? Is dit niet het vasten dat ik verkies? Dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt? Dat u de banden van het juk ontbindt? Dat u de onderdrukte vrij heen laat gaan? En dat u elk juk breekt? Is het niet dit dat u uw brood deelt met wie honger lijdt? En de ellendige ontheemde een thuis biedt, dat als u naakte ziet, u hem kleedt, en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt. Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad, en uw herstel snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uitgaan, en de heerlijkheid van de Heer zal uw achterhoede zijn. Dan zult u roepen, en de Heer zal antwoorden. Dan zult u om hulp roepen, en hij zal zeggen, zie hier ben ik. Als u het juk uit uw midden wegdoet. Het uitsteken van de vinger en het uitspreken van ongerechtigheid. Als u uw hart opent voor de hongerige en de verdrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan en uw donkerheid als de middag zijn. En de Heere zal u voortdurend leiden. Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen, uw beneren kracht geven. U zult zijn als een bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit ontbreekt. Gaan we naar Handelingen 2. En dan lees ik vanaf vers 43. En er kwam vrees over iedereen. En er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En alle die geloofden waren bijeen. En ze hadden alle dingen gemeenschappelijk. Eigenlijk, ze hadden alle dingen samen in eigendom. En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen. En verdeelden die onder allen nadat ieder nodig had. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. Terwijl ze van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heer voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. En dan is er nog een stukje uit Handelingen 4. Vers 33, dit gaat over zaterdagmorgen. En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand die onder hen gebrek leed. Want alle landerijen of huizen bezaten, verkochten en brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. En er werd uitgedeeld nadat men, en aan ieder werd uitgedeeld nadat men nodig had. En Handelingen 6. Vers 2. En de 12 riepen de menigte van de discipelen bij zich en zeiden: het is niet behoorlijk dat wij nalaten het woord van God te verkondigen om de tafels te dienen. Tot zover de stukjes uit de Bijbel.
Ik zei zojuist, misschien werd je niet zo blij van die mededeling dat je er zaterdagmorgen weer op uit kunt gaan om op de straat te getuigen van je geloof, om het evangelie te delen. Datzelfde kun je hebben als er een oproep wordt gedaan voor een dag van vasten
en bidden. De meeste mensen staan niet gelijk te trappelen als we ervoor kiezen om een dag te vasten. Ik vind dat soms ook ingewikkeld, daar ben ik ook maar gewoon eerlijk over. Dus niemand die zegt, ik meld me met een heel fijn gevoel aan om een dag of twee dagen of drie dagen te vasten,
om niet te eten en heerlijk tijd door te brengen met de Heer en het alleen te richten op gebed. De eerste uren kan dat fijn zijn, maar op een gegeven moment krijg je toch wat trek en begint dat wat
vervelend te worden en word je misschien wat chagrijnig. De een kiest ervoor om wel te drinken, de ander niet. En je hebt allerlei varianten, we gaan het vanmorgen niet over hebben. En God wordt soms ook niet blij van ons vasten. Dat had je misschien niet gedacht, maar dat is zo. We zien in Jesaja 58 dat God eigenlijk zegt van ja, jullie vasten op een manier waar ik geen zin in heb. De manier waarop jullie doen, daar kun je vandaag mee stoppen als dit het enige is wat je wilt doen. Het heeft voor mij geen waarde. Jullie kijken een dag heel verdrietig. Jullie doen niet een uiterlijke verzorging. Dat is het verwijt wat Jezus maakt in de bergreden. En je kijkt treurig, omdat je aan het vasten bent. En eigenlijk komt het er hier in Jesaja 58 samengevat op neer dat het een soort geestelijk toneelstukje is wat opgevoerd werd. We vasten, we kijken er wat verdrietig bij en we laten zien dat het ons wel ernst is, want dat hoort nou eenmaal. Vers 5 uit Jesaja 58 zegt dat. Is dit het vasten wat ik kies? Dat de mens zich een dag lang verootmoedigt, zijn hoofd buigt als een riet, dus je gaat er heel treurig bij kijken. Dat je wat slecht kleedt. En dat je dan wat klaagt over jezelf.
Probeert te werken aan de manier waarop je heilig voelt voor God of je toewijding aan Hem. God zegt, het is niet per se waar ik op wacht. Wat is eigenlijk het doel van vasten? Dat is goed om even over na te denken. Waarom vasten we als christenen? Ook onder christenen kun je op allerlei verschillende soorten manieren vasten. Dat is net een beetje tot welke kerkstroming je behoort. Maar vasten gaat er hoofdzakelijk over dat ik, doordat ik minder eet, die tijd kan besteden aan gebed. En het voordeel van is, als je dan regelmatig trek hebt, dat je eraan herinnerd wordt om te bidden voor iets. En dat is op zichzelf helemaal geen verkeerd iets. Dat is gewoon goed. Jezelf onthouden van iets om ervoor te kiezen om meer tijd te besteden aan God. Even in Jip en Janneke taal. Ik ontbind me, als het ware, van aardse behoeften en daarmee verbind ik me meer aan God. Dus vasten is nooit een doel op zichzelf, maar heeft als doel, ik verbind me meer aan de Heere God en aan zijn koninkrijk. En dat is supergoed om te doen. Als je zegt, ik heb nog nooit gevast, zou ik zeggen, ga daar eens rustig mee beginnen. Kun je gewoon beginnen om een keer een maaltijd over te slaan en te zeggen, van, hey, die tijd die besteed ik aan gebed. Daar word je nooit een slechte mens van. En als je zegt, van, ja, ik vind het moeilijk om een hele dag niet te eten, nou, dan kun je ervoor kiezen om bijvoorbeeld te drinken en af en toe een fruitsapje te doen. Dan begin je gewoon op een rustige manier. God zit niet te wachten op rare, radicale vormen waarmee je laat zien dat je echt wel wat waard bent. Is God niet in geïnteresseerd. Dus dit Bijbelgedeelte heel duidelijk over vanmorgen. Maar wat doe ik als ik vast? Ik ontbind me van mezelf, van mijn eigen verlangens, en ik verbind me aan de verlangens van God. En wat zijn dan de verlangens van God als ik vast? Dat hebben we gezien in Jesaja 58. Is dit niet het vast dat ik uitgekozen heb? Dus als ik ervoor kies, daarom vond ik dat kinderliedje ook wel mooi vanmorgen, om God lief te hebben en me naast als mezelf. Als ik me verbind aan God, betekent niet dat ik een soort geestelijk kunstje ga uitvoeren voor het aangezicht van de Heer God. Maar dat betekent het dat ik niet aan mezelf ga denken, maar aan anderen. Dus als je zegt, hey, ik wil vasten en meer bidden, nou dat is heel goed. Maar ga dan ook in ieder geval voor anderen bidden. Doe het niet alleen voor jezelf. Geef van je tijd, die je eigenlijk anders zou besteden aan jezelf. Geef van die tijd aan God en aan andere mensen. En dan kun je dat op verschillende manieren kun je dat doen.
Wat is het dan wel? Nou, zegt Jesaja 58, het is het losmaken van de boeien van goddeloosheid.
Evangelisatie is eigenlijk een vorm van vasten. Want ik geef van de tijd die ik op mijn bed had kunnen liggen, die ik in de tuin had kunnen zitten, die ik in de zon had kunnen hangen, die geef ik weg en die besteed ik aan het welzijn van andere mensen. Hoe? Door hen te vertellen, door te laten zien dat er meer is tussen hemel en aarde. Waarom zeg ik dat op deze manier? Dat zeg ik heel bewust. Omdat de gemiddelde persoon hier in Nederland niet zozeer meer gelooft in dat er iets is tussen hemel en aarde. Dat is uit de prehistorie, dat is uit de middeleeuwen. We zijn nu verlicht en we snappen dat de godheid in onszelf zit. Dus het is belangrijk om te denken en om te weten hoe mensen denken. Als je ouder wil bereiken, nou, dan is het goed om wat onderzoek te doen van hey, hoe denken de mensen eigenlijk die ik zaterdagmorgen ga spreken? Als je iets met jongeren wil, hoe denken jongeren dan eigenlijk? Wat houdt hun bezig? Wat vinden zij belangrijk? Hoe kijken zij naar God toe? Hey, hoe kan ik dan op zo'n manier spreken dat dat wat ik zeg ook een soort aansluiting bij hun vindt? Daarom zei ik net, Jezus ging niet altijd met een soort voorgeprogrammeerd verhaaltje erop uit. Jezus sloot aan bij waar de persoon op dat moment was. En als ik bezig ben om boeien van goddeloosheid los te maken, dan betekent het eigenlijk, de mensen die vastzitten, die niet aan God verbonden zijn, die wil ik proberen los te maken samen met God, of God doet dat natuurlijk vooral, en ze te verbinden aan God, dat ze niet meer godloos zijn, maar dat ze een God gaan krijgen. Dus evangelisatie is een vorm van vasten.
Waarom? Omdat ik de mensen die gebonden zijn probeer te ontbinden.
Dat is een geweldig werk. En dat kan voor enorm veel mensen tot zegen zijn. Onderschat dat niet. Maar denk wel echt na over de manier waarop je dat doet.
Dat is echt belangrijk. Hoeveel mensen denken er toch eigenlijk niet na over of er dan toch niet meer zou zijn tussen hemel en aarde?
Ik weet niet of je het laatst gelezen had, maar er is een nieuw onderzoek geweest. En dat had eigenlijk zien dat Gen Z, dat is generatie Z,
vergeleken met een heleboel generaties daarvoor zich meer religieus noemt. Er lijkt in Nederland een soort
keerpunt te komen. Dat jongeren meer open zijn voor religie. Nou, dat vind ik geweldig nieuws. Want blijkbaar heeft dat hele oppervlakkige verhaal van wees wie je bent, doe waar je goed bij voelt, zolang het voor jou maar best is, niet dat gebracht waarop werd gehoopt. En dat wisten we natuurlijk als christenen waarschijnlijk al lang. Maar het duurde even voordat dat doordrong. En nu is er een generatie die zegt van ja, maar mijn ouders zijn gescheiden. En er zijn dit, is er een probleem in de familie. En kijk in de wereld, waar vind ik eigenlijk hoop? Waar vind ik rust als ik me angstig voel? En houdt dit leven echt op als ik doodga?
Ik hoorde van een alfa-cursus die in
Harderwijk georganiseerd werd. Een youth alfa. Toen er 100 jongeren zich hadden aangemeld, hadden ze maar besloten een aanmeldstop in te voeren. 100 jongeren. Voor 1 alfa-cursus. Dat lijkt een soort pinksteren.
Maar dan zegt hij, ja, als je wilt dopen, dan kun je morgen.
We hebben nu de handen vol aan vandaag. Morgen ben je de eerste.
En ergens is dat natuurlijk iets waar we allemaal naar verlangen. Als je er zaterdagmorgen op uitgaat,
hoop je hier zondagmorgen te zijn met een goed verhaal. Van ja, er is iemand tot geloof gekomen. En kijk, hij zit daar. En volgende week wordt hij gedoopt. En daarna wordt hij lid. Dat is een beetje waar je misschien deels wel op hoopt en waar je als kerk naar uitziet.
Maar we moeten ook eerlijk zijn dat het meestal in die vaart niet gaat.
Dat het soms even een paar stapjes meer kost.
En als we de boeien van goddeloosheid los willen maken, dan moeten we onszelf erin verdiepen. Ja, maar waar zit diegene dan?
En soms zien mensen zelf helemaal niet dat ze gebonden zijn. Dat is nog een ander ding. Mensen vinden wel best hoe ze leven. En waarom heb ik God nodig? En moet ik dan op zondag elke morgen binnen naar de kerk? Nou, alsjeblieft zeg. Ik ga op zondagmorgen wielrennen. Of ik wil voetballen terugkijken. Of
elke zondag naar de kerk? Weet niet hoor, mijn kinderen komen daarna nog op visite. Hoe laat is het klaar dan?
En soms zijn mensen heel anders gekleed dan jij bent. En moet ik dan ook zoals jou eruit gaan zien?
Dat is wat mensen denken als je ze benadert
met de boodschap van hoop. En mensen denken heel vaak, dat hebben we nou eenmaal even tegen ons, dat
christen zijn met heel veel uiterlijke dingen te maken heeft. Hoor ik even van iemand die was met jongeren in gesprek. Mag ik dan nu geen seks meer hebben? Dat is waar directe Nederlanders dan aan denken. Die komen met allerlei vragen. Hoe zit dan dit en hoe zit dan dat?
Het is wel echt mooi om dat zaterdagmorgen te doen. Want je kunt daar wel lijntjes leggen met mensen die misschien wel op zoek zijn en niet precies snappen hoe dat zit. En die denken van, joh, maar ja, ik zou wel een keer naar de kerk willen, maar dan moet ik daar op zondagmorgen binnenstappen. Ik ken al die mensen niet en dan gaan ze zingen. En ja, het is evangelisch. Dat hebben ze even op gegoogeld. Evangelisch. Nou, dan komen ze zo'n filmpje van de opwekking waar iedereen staat te zingen met zijn handen in de lucht. En denken, help, maar dan kom ik daar en dan gaan ze zingen. Maar moet ik dat dan ook? Oh, na de dienst is er gezellig koffie drinken. Help. Moet ik dan met ze gaan praten? En wat gaan ze dan allemaal aan me vragen? En wat geloof ik al wel en niet? En het zweet breekt bij mensen uit.
Wij bedoelen dat heel goed.
En het is ook niet fout. Maar soms moet je even zoeken naar, hey, hoe maak ik die verbinding? En je kunt daar op straat heel makkelijk wel met mensen een verbinding maken.
Maar misschien spreek je daar iemand
die zegt, ja, ik denk er wel eens over na, hoor, maar ik ben nu eigenlijk heel druk en nou mevrouw, hopelijk zie ik u volgende week weer. En bid gewoon dat de Heere God het zo leidt dat je die vrouw volgende week weer tegenkomt. En misschien kom je er wel spontaan tegen op donderdagmiddag in de Albert Heijn. En zeg, hé, hoe is het? Ja, druk. En ja, dat snap ik. Ja, ik ben ook even druk met boodschappen. Maar wat eet jij vanavond? Oh, lekker. Oh, dat wil ik ook. Oh, leuk idee. Nou. Lieve mensen, het is zo belangrijk om de verbinding met mensen te zien. We verlangen allemaal naar het verhaal van iemand die op zaterdagmorgen zegt, ja, nee, ik kom zondagmorgen mee hoor. Kan ik nou al mijn leven aan Jezus geven of moet dat morgen? Maar heel veel mensen hebben echt al 5 of 6 stappen meer nodig voordat ze op dat punt komen. En dit bedoel ik niet veroordelend, maar het lukt ons als christenen soms maar heel moeizaam en slecht om die 5 of 6 stappen mee te maken. Om gewoon even de tijd te nemen om die 5 of 6 stappen mee door te lopen en dan bij dat punt te komen waar jij zo graag zijn wil. Het is een beetje als dat ik hier naartoe kom en ik probeer altijd de kortste route, maar soms heb je een omleiding. Maar het goede nieuws is, als de snelweg afgesloten is, je komt er uiteindelijk toch echt wel. Er is altijd een andere route om dan weer aan het hoorn te komen. Het kost je soms even wat tijd. Maar als je gewoon geduld hebt, niet te raar doet, dan kom je gewoon weer thuis of hier. En ik denk dat we als kerk kunnen leren, of onszelf moeten leren om na te denken, maar hoe kan ik met al die individuen die we tegenkomen, die connectie maken en dat proces meemaken in mensen hun hoofd. Ik zei net, Jezus was niet een soort vooraf ingesproken cassettebandje, maar dat zijn de mensen die wij op straat ontmoeten ook niet. Die zitten in hun eigen gedachtenwereld. Die zijn misschien vorige week naar de uitvaart geweest van een katholieke buurvrouw en die zitten ramvol met vragen over hoe dat toch allemaal zit met geloof. Ze begrepen meer dan de helft niet, maar het was wel apart. En dan kom jij ze tegen op zaterdagmorgen. Of die collega op je werk. Die zo atheïstisch lijkt als dat het zijn kan. Ja, toen ging zijn moeder ineens onverwacht dood. Ja, een moeder had wel iets met geloof. Ja, hij niks hoor. Ik bedoel, er is echt niks tussen hem en haar. Mij niet over praten. Al die onzin. Maar ja, moeder is wel heel vredig gestorven. Ja, die tante of zo. Of wat voor relatie ook was. Ja, iedereen had het erover. En ze zongen er ook nog bij. Nou, hoe kun je zingen als er niemand dood is? Maar oké, nou ja. Ze voelen zich er goed bij, toch? Maar hoe zit het bij mij eigenlijk? We zijn allemaal als mensen onderweg in het leven. Of je komt die vrouw tegen die met 3 jengelende kinderen en je hebt toch het gevoel dat je ze aan moet spreken, help. Maar het ziet eruit alsof ze het helemaal niet in de hand heeft. En ze wil jou niet teleurstellen, dus ze maakt toch even kort dat snelle praatje en ze vraagt die kinderen om echt maar stil te blijven. En je ziet eigenlijk al dat je denkt, hebben die mensen wel eten? Hebben die kinderen wel genoeg kleren? Denk je dat die vrouw zit te wachten op jouw verhaal over vrede met God na de dood? Die denkt bij zichzelf, ik wil eens hopen dat ik het volgende week weer red financieel en verder het zal allemaal wel. Die is op de markt om even die koopjes op te halen die ze echt keihard nodig heeft. En dan staat er nog zo'n irritante man die met mij begint te praten over leven na de dood. Alsjeblieft zeg. Ik heb niet eens kleren voor mijn kinderen. Hé, maar daar hebben we als kerk wel iets voor. We willen als kerk u wel helpen. U hoeft niet zondag naar de dienst te komen, maar we willen gerust even een keer bij uw thuislands komen. Want dan willen we u gewoon graag helpen. Dus die zeg je, nou daar is toch de sociale dienst voor en zo. Nee hoor, dat is hem niet nodig.
Dat regelen we als kerk gewoon, want dat deden ze in Handelingen ook al.
En in Handelingen, ik weet niet of je dat opviel,
maar die apostelen, die beginnen op een gegeven moment een beetje ingewikkeld te worden, Handelingen 6.
Want die apostelen, die komen helemaal niet meer toe aan evangelisatie. Nou, je zou zeggen, dat is echt slecht als dat gebeurt. Nou, dat was juist heel goed. Dat was een hele goede situatie die daar ontstond. Er moest wel een soort nieuwe structuur voor komen. Maar het was niet een fout iets dat ze er niet meer naartoe kwamen. Waarom kwamen ze er niet meer naartoe? Ze waren volop met z'n allen bezig om mensen te helpen. Als je dit doorvertaalt naar Nederland, dan kan de sociale dienst zijn deuren dicht doen. Ik vond het wel interessant om te lezen dat de huisvestingsproblematiek van de kerk in Amsterdam, dat is natuurlijk redelijk dichtbij hier,
toch een soort opgelost werd toen de overheid wat meer in de gaten kreeg welke sociale functie de kerk eigenlijk vervult.
Wat doen we eigenlijk als christenen hier voor die mensen in het dorp waarvan we weten dat ze eigenlijk moeilijk rond kunnen komen? Zeggen we gewoon hier als christengemeenschap, hey jongens, we regelen even met elkaar.
We hebben 150 euro elke maand nodig. Kunnen we 2 gezinnen
mee helpen? Kunnen we dit doen en kunnen we dit doen? Als iedereen even wat inlegt en we, dat doen we gewoon met elkaar. Soms piepen we en kraken we dan even een beetje zo. Ja, ja, maar zo 150 euro per maand.
Ik heb tegenwoordig een fondswijzer
van alles meegemaakt, maar je krijgt de meest bijzondere antwoorden. Ja, moeten we dan eens even voorbidden, of de Heer dat wil.
Ook bid je dan ook voor die nieuwe broek? En voor die nieuwe banden aan je auto? Heb je daar ook voor gebeden welk merk dat moet zijn?
Hoe liefdevol en hoe vrijgevig zijn we eigenlijk? Als het erop aankomt. Zijn we bereid om zaterdagmorgen, als we daar staan,
de portemonnee te trekken voor die vrouw met die kleren en te zeggen, hey.
Als ze zegt, ja, maar ik kan bijna niet rondkomen. En hey, mevrouw, wat hebt u nodig? Zullen we dat even regelen nu?
Ja, maar straks maakt ze misbruik van me.
Hé, hey, is dat jouw zaak? Hoe lossen we dat eigenlijk op?
Of zijn we daar alleen? Ik stel vragen om je na te laten denken. Of ben ik daar dan alleen om een soort van mijn boodschap achter te laten? En te hopen dat die goddeloze zondaren toch een keer luisteren naar de stem van de Heer. Of ben ik daar om aan te sluiten bij wat God aan het doen is? Hoe vaak heb je de laatste tijd gebeden of God mensen op je weg brengt die in praktische nood zitten? Ik weet niet of je het wel eens gedaan hebt, maar het is altijd garantie op een verhoring als je dat bidt. God verhoort dat gebed,
omdat zijn hart uitgaat naar de mensen die hij heeft gemaakt. En jij en ik mogen vasten door af te zien van onze eigen behoeften
en de behoeften van anderen te vervullen. Dat is vasten in de kern. Vasten gaat er niet over dat ik ergens voor bid, dat ik mezelf opsluit met God en dan de hele tijd ga bidden en niet eet. Dat kun je doen. Maar in de kern gaat vasten over, ik kijk niet naar mijn eigen behoeften, maar ik richt me op die van de ander. En mensen hebben een geestelijke nood en mensen hebben een materiële nood. Soms zijn mensen gewoon in de knoop. De eenzaamheid groeit. Laat elk onderzoek opnieuw weer zien, met het jaar. Weet je hoeveel mensen blij worden van een luisterend oor? Ik ken een andere kerk hier in Nederland.
Waar iemand een keer binnenkwam.
De eerste keer dat ze kwam bij de deur, de manier op zijn hand kreeg en de blik uit de ogen van die vrouw, had ze nog nooit meegemaakt. Ze dacht, hier wil ik vaker komen. Misschien denk je als op zondagmorgen die deurgroep, moeten we dat nou altijd doen?
Er zou maar iemand binnenkomen die Jezus niet kent.
En die ervaart liefde op een manier zoals hij het nooit eerder ervaren heeft. De manier waarop jij aan je buurvrouw vraagt hoe het met haar gaat,
kan voor haar misschien de stap zijn om te denken, die christenen zijn zo achterlijk nog niet. Want ze hebben wel lief.
Misschien heb je in de afgelopen tijd al wat gesprekken gehad op zaterdagmorgen die teleurstellend waren. Waarvan je dacht, heb ik nou echt met mensen over kunnen praten? Misschien hebben ze iets in je ogen gezien. Wat ze mee naar huis nemen. En over na zijn denken.
En misschien is het wel zo confronterend dat ze bewust dat plekje waar je staat met je kraampje meiden.
Ik moet het niet weer zien, want dan trek ik het niet. Hoeveel mensen in deze wereld, hier in het woord, In Nederland. Voelen zich afgewezen. Niet welkom. Wij kijken wel eens het televisieprogramma DNA bekend.
Maar laat iets zien van de gebrokenheid van de samenleving aan de ene kant.
En aan de andere kant van de intense wanhoop die mensen kunnen ervaren. Niet weten waar komt vandaan, wie is mijn vader, wie is mijn moeder. En ik bedoel dit niet goedkoop. Als een soort pleistertje wat we overal op kunnen plakken van Jezus, je redder, je heer, je bent nou niet voor God, al je problemen zijn los en klaar. Zo bedoel ik het niet. Maar ik ben diep van overtuigd dat het evangelie van Jezus een antwoord heeft op heel veel problemen die we in ons leven kunnen ervaren. En soms heb je ook wel even goede professionele hulp bij nodig. Maar ik ben er diep van overtuigd dat we als christenen een antwoord hebben voor de samenleving. En misschien zeg je, maar je zit er niet op te wachten. Maakt dat wat uit om met liefde naar mensen te kijken en mensen te laten merken. Ook al zit jij er niet op te wachten, ik geloof dat je geliefd bent. En dat we van je houden. Als jij een getuige wil zijn hier in Uithoorn,
dan moedig ik je aan om zaterdagmorgen mee te gaan.
Ik zal vooral niet thuis blijven. Maar ik wil je ook motiveren, niet dwingen. Ergens misschien wel. Om na te denken hoe je als je zaterdagmorgen thuis komt, een getuige van Jezus kunt zijn. In de straat waar je woont. De familie waar je onderdeel van bent. De collega's op je werk. Je medeleden op de duivenvereniging of de biljartvereniging of waar je dan ook komt.
Misschien gaan de fitness. Hoe je daar iets kunt laten zien van de liefde van God.
Want als we als kerk, en ik vind het super gaaf dat jullie dat willen, een getuige van het evangelie willen zijn, is dat niet alleen op zaterdagmorgen. Maar is het ook in de straat waar ik woon. Is het ook op de sport of de muziekvereniging, op mijn werk. En het vraagt soms wel wat van jezelf. Om die omleiding mee te gaan met iemand. Jezus zegt, als iemand je dwingt 1 mijl mee te gaan, ga er 2 mee. Zou het ook niet hierover gaan? Dat we bereid zijn om met mensen gewoon een rondje extra te gaan. Ja, leuk dat u hier staat. Ik denk ook wel eens na hoor, over leven na de dood. Maar, er zijn zoveel religies en ik zou het echt niet meer weten. Ik zie door de bomen het bos niet. Nee, maar Jezus is het echt hoor. Nou, diegene die kom je volgende week niet meer tegen. Nee, begrijp dat u dat soms denkt. Dat is ook ingewikkeld. We zijn de multiculturele samenleving een beetje aan het worden. En er is van allerlei geluiden en er zijn allerlei dingen. Maar ik zou het leuk vinden om even samen gezellig te drinken ergens. En praat gewoon eens rustig over verder. Ik ben wel benieuwd welke vragen u allemaal hebt. Ja, is misschien wel fijn. Een keer biertje drinken. Is nooit verkeerd, toch? Ja, is gezellig. Gaan we even een terrasje pakken. Drink even een biertje samen. Maar jij gaat naar de kerk, hè? Nee, eentje is gewoon prima hoor. Maakt niet uit. Oké, doen we dat. Dus het telefoonnummer uit. Spreek je die week later een keer op het terrasje ergens af. Drink een biertje, praat je wat. En diegene komt thuis. En nou toch meegemaakt heb.
Ja, ze stond daar van die kerk, hè?
En ze vroeg natuurlijk wat waar ik in geloof. Ja, daar staan ze voor. Dus dat weet je natuurlijk ook wel een beetje, hè, dat is dat vraag. Ik bedoel, ik zeg, weet ik veel, dus van alles. Ja, en dan willen ze gewoon een biertje nog van doen. Ja, snap jij? Nee, ja, ga maar doen hoor. Maar snap jij het?
Nee, ik ook niet. Maar goed, ga maar. Dat is
hoe dit soort dingen gaan. Kinderen zitten op een niet-christelijke, zitten op christelijke school met niet-christelijke kinderen. Soms krappen mijn vrouw en ik wel eens achter mijn oren over alle verhalen waar ze mee thuiskomen. En van alles wat je hoort en ziet en taalgebruik van kinderen die bij je thuiskomen. Dat je bij jezelf denkt van oké, we hebben hier bewust voor gekozen, maar we hebben ook wat op ons nek gehaald. Weet je hoeveel van die kinderen het leuk kunnen vinden als ze gewoon aandacht krijgen?
Wat denk je wat het met kinderen doet als ouders uit elkaar gaan?
En als dan een opa of een oma die veel oppaste ook nog de overmaat van ramp sterft?
En de BSO ook niet misschien altijd een leuke plek voor je is? En een heel gevoel van veiligheid eraan kan gaan? En die ouders doen het echt ook niet allemaal bewust.
We kunnen als kerk natuurlijk heel goed weten over waar huwelijk over gaat en gezin en hoe het allemaal moet. Maar wat is eigenlijk ons antwoord op al die problemen in de maatschappij? Wat is ons antwoord voor een wereld in nood die eigenlijk het nadenken over God al 5 stappen te ver vindt, omdat daarvoor nog 4 andere problemen zitten die al zo groot zijn en die gewoon vandaag nu spelen? Zo makkelijk is het niet altijd voor mensen om
ook nog na te gaan denken over God. Helemaal niet als je dan het idee hebt dat je dan elke zondagmorgen ook nog naar een gebouw moet en moet zingen daar. En
ja, door de week hebben ze ook blijkbaar nog van alles. Dat heb ik al gezien op de website. En
wat moet ik daar eigenlijk mee? Ik heb ook een tijd in mijn leven gehad dat ik dacht, de kerk,
alsjeblieft zeg. Ja, allemaal mensen die geestelijk doen en die het allemaal precies weten en
Elke punt en komma weten uit te leggen. En nee, die snap het echt hoor. Echt, maar ongelooflijk. Vers 4, dat herken ik wel. Ze maken ruzie en discussiëren over van alles en nog wat. En eigenlijk gingen ze gewoon goddeloos met elkaar op de vuist. En
wat moet je er nou mee? En ik begrijp het wel. Problemen in de kerk, die zijn er ook. En we moeten er ook gewoon eerlijk over zijn. We zijn niet perfect. Ik was laatst eens op een website van een kerk. We zijn niet een perfecte kerk. Ik dacht, nou,
het is heel moedig als je het van jezelf gelijk durft te zeggen. Want het komt op een teleurstelling achteraf. Maar
het is ook gewoon gebrokenheid waar we mee te worstelen hebben. En wij hebben als christenen ook niet altijd een antwoord op elke vraag. Weet je wat mensen misschien op zaterdagmorgen, als ze jou tegenkomen, wat het meest bang voor zijn? Dat jij zo iemand bent die met een boekje in je hand een antwoord hebt op elke vraag en precies snapt hoe het leven werkt. En die precies weet hoe je al die kinderen dan moet opvoeden en hoe je dit moet doen en hoe je dat moet doen. Want die vrouw met die 3 kinderen die ik net even een soort ter sprake bracht, die vindt het helemaal ingewikkeld. Want hoe gaat ze nou eigenlijk om met haar man die dan ook af en toe nog verbaal heel agressief kan zijn en allerlei andere dingen. En
nee, maar mevrouw, als u
dit en als u dat. Ze heeft de behoefte aan een luisterend oor. Aan een genadige gesprekspartner.
Die zegt, ja, ik heb geleerd in mijn leven om. En we hebben als christen niet altijd het antwoord op elke vraag.
Dat hoeft ook helemaal niet. Ik heb in gesprek soms ontdekt dat er mensen van andere religies kunnen zijn, of niet religieus, die dat naar mij toe probeerden. En ik werd daar moe van. Je hoeft vanuit jouw religie niet altijd elk antwoord op een vraag bij mij te droppen.
Maar weet je wat het verschil wel is voor ons als we christen zijn? Ik heb niet altijd op elke vraag een antwoord.
Maar ik weet wel waar ik hoop vind. En die twee zijn wel verschillend. Ik hoef niet altijd een antwoord te hebben om toch hoop en vrede te ervaren. En dat zien mensen wel. Die vriend waar ik het net over had, die zei, jij hebt vrede die ik nog nooit ergens gezien heb. Zei die keer zo random. 5 voor 12. Ik stond op punt om in een taxi te stappen. Ik dacht, nou oké. Ja, dat was natuurlijk niet het ideale moment om toen door te gaan praten.
We hebben wel echt een antwoord. Niet als een goedkope pleister.
Want ik ervaar soms ook geen vrede in moeilijke dingen. En ik moet mezelf soms ook sturen om in de liefde van God te blijven. En het liefhebben van mijn naaste, ik vond mooi hoe je dat net zei, dat proberen we steeds weer opnieuw. Want ja, hoe bereik je eigenlijk die hele vervelende persoon in je straat met zijn muziek en die zijn auto altijd ergens anders parkeert en die als de tuin niet onderhoudt en iedereen probeert zijn tuin schoon te houden van onkruid en het zal die man echt niks interesseren en de buurt heeft al aangeboden om het te doen, maar nee, dat wil hij niet, want het is zijn tuin en waar bemoeien jullie je mee en iedereen heeft constant al last van en het is niet altijd makkelijk om mensen te bereiken. Ik ga afronden. Ik hoop dat ik je bemoedigd heb vanmorgen om na te denken, met elkaar als kerk na te denken. Ik zou zeggen, ga dat met elkaar als kerk doen. Van hoe denken de mensen hier in Uithoorn? Wat hebben ze nodig? En hoe kunnen we aanhaken bij hun belevingswereld? Ik woon in een dorp met meer dan 10 kerken. Ik geloof dat Uithoorn er geen meer dan 10 heeft, als ik dat zo eens bekeken heb. Dus jullie hebben andere vraagstukken dan wij op het dorp. Wij hebben het vraagstuk, hoe kunnen we mensen die echt al doodmoe van de kerk zijn, toch nog één keer proberen te triggeren. Want die mensen zien altijd van die mensen in het zwart voorbij gaan op zondagmorgen, om precies 9:55 gaan ze de deur uit. Hoe krijgen ze het voor elkaar? 9:55, precies, net de kleren aan, alles gestreken in de plooi, bijbeltje onder de arm, hoedje op de hoofd en dan gaan ze. Ongelooflijk. Dat is hoe je buren erover praten, bij ons. En tussen 9:30 en 9:50 is er een heleboel wandelverkeer bij ons op het dorp. Fietsen mag soms ook. Maar heel veel mensen, nee, fietsen mag niet. We gaan gewoon wandelen, weer of geen weer. En dat hebben jullie hier niet. Jullie zijn geen stap of light. Dus je hebt heel anders waar mensen wonen. En die denken anders. En ik hoop dat ik je vanmorgen ergens getriggerd heb om na te denken over contextualisatie. Over hoe kunnen we aanhaken en hoe kunnen we ook gewoon op een praktische manier van betekenis zijn. Want die moeder met die 3 kindertjes, die zit echt niet te wachten op je verhaal. Kan ik je nou wel vertellen? Die probeert de dag door te komen, alles in haar huis te managen en te runnen en net zoals elke andere moeder. Maar die zitten wel op te wachten dat er misschien iemand een keer op woensdagavond, als om 8:30 eindelijk kinderen op bed leggen en het huis een soort van glad is, wat je er dan onder mag verstaan, even iemand is die een 30 wil luisteren, dat eigenlijk al haar problemen zijn. En je wordt waarschijnlijk overspoeld met een heel verhaal over alle instanties en over dit en over dat en over zus en die tijd toen en dat in haar leven. Luister gewoon. Jezus zat met een vrouw bij een put. Hij luisterde. Stelde af en toe een vraagje. En op het juiste moment schoot hij zijn balletje in doel. En dat is iets waar ik je toe wil uitdagen. Hoe kun jij, de plek waar jij komt, een getuige zijn? En misschien zeg je na deze preek vanmorgen, joh Johan, heel mooi, maar zaterdagmorgen, je vindt mij daar niet. Misschien kun jij zaterdagmorgen bidden voor de mensen die de straat op gaan. Misschien kun jij met een paar andere mensen uit de kerk nadenken over wat je praktisch voor het dorp is, hè, kunt betekenen. Wat zou nou eens goed kunnen zijn voor de mensen in het dorp om te doen? Koffieochtend, donderdagmorgen. Geweldig idee. Hoeveel mensen zitten thuis? Hey buf, er is donderdagmorgen koffiemorgen bij ons bij de kerk. Ga je gezellig even mee? Ja, denk er maar over na. 3 weken later, hey, ga je nog een keer mee naar die koffiemorgen? We organiseren nou spelletjes. We zitten niet alleen maar aan tafeltjes te praten. Dat denk je misschien bij de kerk, maar dat doen we niet. We doen gewoon leuke dingen. Waarom zou het saai moeten zijn? Jezus ging notabene naar een feest en hij zat echt niet met een boekrolletje in een hoekie te wachten tot er mensen kwamen. Hoe kun jij relevant zijn hier in het dorp?
En ik geloof, als je ervoor bidt, over nadenkt en God vraagt om tot je te spreken, gaat hij dat doen en laat hij iets zien wat je kan doen. En dan kun je, en dit is een hele belangrijke, die moet je echt onthouden, kun je aansluiten bij wat God al aan het doen is. Je hoeft niet als een stel Messias door te trekken, je kunt aansluiten bij wat God al aan het doen is in harten van mensen. En je kunt vragen of God die mensen op je weg brengt waar hij mee bezig is en wat jij iets mag doen. En dat bedoel ik niet heel overgeestelijk of heel charismatisch, maar ik geloof als je bidt dat God de juiste mensen op je weg brengt, dat je daar iets kunt doen wat van betekenis is.
met mijn werk in Egypte. Ik bid altijd, Heer, wilt u me brengen op die plekken waar ik moet zijn. En soms kom je ergens en dan kom je na een half jaar achter en denk je, ja, voor mij was dit toch niet. En soms kom je ergens en ik weet dat ik hier moet zijn. De afgelopen keer toen ik in Egypte was, kwam ik in contact met een vrouw via. Runt een organisatie, had 400 meisjes. Ik zat daar, een dijk van een vrouw, die van aanpakken weet, ik dacht, dit is de plek waar ik moet zijn. En zij vertelde me casussen over de samenleving daar. Ik ben niet gauw meer geschokt, maar ik dacht, dit is wel echt next level. En God brengt je echt op die plekken waar je mag zijn. Om van betekenis te zijn, om dat koninkrijk, vond ik ook wel mooi, waar het over ging, over de macht van Jezus, om die zichtbaar te maken. Want dat is wat er gebeurt in Handelingen. Jezus is Heer. Niet alleen over een geestelijk iets waar jij na de dood heen gaat, maar over het leven nu. Omdat we vrijgevig en vrijmoedig mensen in nood willen helpen als kerk. En er zijn hier mensen in Uithoorn die niet weten hoe ze de eindjes aan elkaar moeten knopen. Die niet weten hoe ze het financieel moeten trekken. En daar kunnen jullie als kerk iets voor betekenen. Niet als een soort van, hoe trekken we je zo snel mogelijk als een krokodil de kerk in? Maar we willen er uit liefde voor je zijn, omdat je van ons een medemens bent. En ik ben ervan overtuigd, als we die mensen gewoon op een praktische en liefdevolle manier helpen, komen ze vanzelf een keer naar een dienst, naar een activiteit. Komen ze met hun vragen. Want ik zou heel eerlijk gezegd ook niet mijn diepste vragen op zaterdagmorgen daar even op het winkelplein neergooien, waar iedereen ze nog zou kunnen horen ook. Maar dat zou ik wel doen. Als ik ontdekt heb, hé, deze mensen houden echt van mij en willen er voor me zijn. En ze ook nog bereid zijn om na een tijdje gewoon eens een keer bij mij op een avondje thuis te komen en te luisteren naar waar ik nou eigenlijk allemaal pijn over ondervonden heb met de kerk. Of in het leven, of wat dan ook. Soms moet je even heel diep ademhalen als je het zwembad induikt. Om lang genoeg onder water te kunnen zwemmen. En soms moeten we als christen, als we in de maatschappij staan, net iets dieper ademhalen als gebruikelijk. Om met iemand mee te lopen. Tot het eind. Mogen God jullie zegenen. In jullie verlangen om van betekenis te zijn hier in het dorp. En jullie verlangen komt niet zomaar ergens vandaan. Het is gekomen uit liefde om mensen te bereiken met het evangelie. Omdat jullie ervan overtuigd zijn dat mensen het beste missen.
En het is mijn gebed, dat wil ik straks voor bidden. Mijn verlangen dat God door jullie heen mensen bij hem brengt die van hem niet wisten.
Jullie hebben een bijzondere positie hier in Uithoorn. Je hebt niet de kans om 10 andere kerken leeg te stofzuigen. Dat is een hele bijzondere positie. Want heel veel kerken die spreken over kerkgroei, dat is een soort circulatie van heiligen.
En ik word daar niet per se jaloers van.
En weet je dat mensen die eigenlijk van niks weten heel goed zijn voor je kerk? Want die stellen vragen waar jij al lang niet meer over nadenkt.
En die nemen iets eigens mee, iets anders. Die verfrissen je kerkcultuur. En je bent hier
door God gebracht in Uithoorn als een licht. En Jesaja 58 heeft het over, dan zal je licht opgaan. En we kunnen met elkaar spreken over een duistere tijd. En ik ga niet ontkennen dat de tijd waarin mijn leven ingewikkeld kan zijn. Of anders is. Maar als jij het licht van God wil zien in een duistere tijd. Dat kan. Je kunt echt dat licht van God zien. Dan zal de duisternis als de middag zijn. We zitten bijna in de middag en het is vol licht overal, de zon schijnt. Als je straks naar buiten loopt, zegt Jesaja 58, dit is de donkerste duisternis die je kan kennen als het licht van God gaat schijnen. Hoe kan het licht van God schijnen? Als je afziet van je eigen behoeften als kerk en iets betekent, wil betekenen voor de omgeving. Ik zag een mandje staan daar van onderen bij de kapstok, dat moeten jullie denk ik even goed op de tafel gaan zetten voor het weggeefkastje. Vind ik zo mooi. Ik spreek in allerlei soorten kerken. Daar ga ik mee afronden. Wat ik geleerd heb van protestantse kerken is dat zij op een hele goede manier in staat zijn om het praktische evangelie zichtbaar te maken. En misschien zeg je, ja, maar ze praten er niet altijd zo bij. Zo, daar hebben we het even niet over. Wat ik ervan geleerd heb, is ook op een hele praktische manier het evangelie van Jezus zichtbaar kan maken in de maatschappij. En daar moet je niet schromen om af en toe ook gewoon je mond open te doen. En als iemand zegt, ja, ik zie dat jij zo rustig bent. Ja, dat is waar, dat zeg je. Merk dat niet altijd, maar dat komt wel ergens vandaan. Mag ik je even heel kort uitleggen waar dat vandaan komt? Dat is wel een bijzonder verhaal. Ik zat ook eerst in de situatie waar jij zat, of ik voelde me ook ongelukkig. Maar God heeft wel iets in mijn leven gedaan. Geloof je ze helemaal niet in, hoor, maar hij heeft het bij mij gedaan. Op een getuigende manier. En ik geloof dat God daar iets doorheen doet. Ik wil je bemoedigen om vol te houden, om niet op te geven en om door te gaan met het zijn van een licht. Want God wil daar doorheen werken. En je mag aanhaken bij dat wat God al doet. Amen.